Goed, de eerste auteur heeft u misschien afgelopen dinsdag op de Nederlandse tv gezien, bij De Wereld Draait Door. Toen werd hem gevraagd naar wat zou die, mocht de wereld vergaan, ja, het Nederlandse tv, we leven in een staat van apocalyps. Wat zou je meenemen, wat zou je lezen, wat zou je delen met je naasten als de wereld zou vergaan? En hij koos daarin tot mijn verrukking en blijheid en vreugde de Cullen Concerts van Keith Jarrett. Ik weet niet, Lennon, of jij die dat je die even kan laten horen. En die cozy, ja, eigenlijk om hele romantische redenen. En leuk genoeg komt dat concert van Keith Jarrett, de beroemde jazzpianist, die vaak zonder voorbereiding, zonder bladmuziek, gewoon geïmproviseerd op basis van stemmingen en beelden speelt hij. Koos hij deze muziek om te delen met zijn vrienden, mocht de wereld vergaan. Ja, dat ontroerde mij, want het is nou toevallig de muziek die ik ook zou kiezen. Mocht de wereld vergaan. De wereld vergaat nog niet. Hij heeft een boek geschreven over studentenleven in het Amsterdam 2000 nu. En dat is een boek over verraad, over loyaliteit, over de wetten van het koor. En ik heb het gelezen. Ik zal zo zeggen wat ik ervan vond. Maar ik wil hem eerst aan tafel noden. Philip Huff. Kan je hier wat mee, Philip, met zo'n introductie?
Ja, dat werkt wel.
Je bent piepjong, 1984.
Ja.
Je studeerde filosofie en geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Als ik moet afgaan op het bras- en feestgedrag van de hoofdpersoon in Niemand in de Stad, ben je nog lang niet afgestudeerd?
Ja, ik ben al 3 jaar klaar.
Oh,
ja.
Oké. Okay. Gewoon netjes in 4 jaar?
Nou, ik heb dus 2 studies gedaan, dus in 6 jaar. En het schijnt zelfs zo te zijn dat mensen die aangesloten zijn bij een studie of studentenvereniging sneller over hun studie doen gemiddeld dan mensen die zich niet verenigen.
Hoe komt dat?
Ja, dan zou je het hele onderzoek moeten lezen. Maar het komt volgens mij voor een groot deel door sociale druk. Dus er is toch wel iets van sociale controle.
Ja, ja. Het gekke is, ik bedoel, zometeen komt Christine Hemmerrecht aan het woord. En in haar roman, Haar bloed, het hoofdkarakter is een student geneeskunde. Die is alleen maar aan het studeren.
Ja.
Die studeert zich helemaal kapot.
Ja.
In jouw boek,
ja,
studeert de hoofdpersoon, nou ja, hij noemt niet eens de naam van zijn studie.
Nee, maar dat is geschiedenis en dat is ook wel wat minder, in ieder geval tijdrovende studie dan medicijnen.
Okay.
Ik bedoel, je hebt 3 keer per week college en aan het einde van het semester een keer tentamen. Die zijn meestal in januari. Dat is ook de maand die niet, die zit er niet in. Want dat is dus 12 dagen achter elkaar op de bibliotheek zitten en dan...
Maar heb je dat hoofdstuk wel geschreven en door de redacteur eruit geknipt?
Ja, want dus de jongens wonen met elkaar op een studentenhuis, de 3 hoofdpersonen.
Vondel.
Ja, die zitten bij een die wonen in, ja, die zitten bij
op een de grachtengordel.
Ja, die wonen op de Prinsgracht en die wonen met elkaar in een huis. Dat is een decor. Dan zitten ze bij een vereniging met een clubgebouw, sociëteit. Ja. Dat is een decor. En dan heeft die jongen nog een vriendinnetje in Groningen. En dat is toch. Dus toen zei mijn redacteur, als we nou ook nog, en ze werken ook nog in het casino trouwens.
Ja.
Dus hij zei, als we nog zo'n gesloten gemeenschap erbij halen en nog zo'n decoortje.
Ja.
En hij zei, en bovendien, ja, dat studeren is gewoon niet het meest interessante. Ja, maar er is een werkgroep en dan een scène of ze ogen dichtvallen of niet. Ja. Hij is niet echt een gepassioneerde student.
Nee. Nou ja, student van het leven. Want laten we even die... Je zet het mooi systematisch neer. Ik kan zien dat je net bent afgestudeerd. Dat koor, hè, die studentenvereniging, dat huis is heel belangrijk.
Ja.
Waarin twee vrienden zijn. Matt.
Ja.
Die, laat ik het maar heel kort samenvatten. Zijn hele raison d'être is erop losneuken.
Ja.
En dan is er...
Dat zegt, zou hij zelf nooit zo chic zeggen.
Dat zou hij nooit zo chic zeggen. Nee, maar hij praat wel heel leuk. Want ik vind dat je die dialogen in dat studentenhuis... Dat taaltje van het... Mag ik het koor zeggen?
Ja, tuurlijk. Okay. Ja, ja.
Welk koor zat jij?
Ik heb in Amsterdam bij een studentenvereniging gezeten. Het Amsterdam Studentenkoor.
Ja, ja. Ja. En die dialogen die zijn heel... Nou ja, ik heb het gevoel alsof je aan de bar staat. En het rolt er zo overheen.
Nou, dat is tof.
Daar heb je goed oor voor.
Ja.
Was je gewoon... Nee, je, of deed je wel alsof je dronken was?
Nee,
wel.
Nee.
Maakte je net als Tommy Wie in gaat?
Nee. Ik heb altijd heel erg het geluk als ik zoiets schrijf. En dan op een gegeven moment hoor ik, zie ik gewoon, dan heb ik heel erg het gevoel dat het is een beetje een stom woord misschien, maar dat ik het zeg maar droom speel. Dus ik hoor dan gewoon die jongen tegen mij praten. Dus ik hoef het alleen maar op te schrijven.
Ja, en die Matthijs is eigenlijk de... Ja, die trekt er nu een beetje het nachtleven in. Die zegt eigenlijk van, kom op, vriendin daar in Groningen. Een beetje monogaam doen.
Ja.
Kom op, man. Dat is helemaal niet 2011.
Ja,
een beter leven is mogelijk.
Ja, ja, er is geen enkel goed excuus voor het verkwisten van de nacht. Dus geen werkgroep en geen meisje. Nee, dat klopt. Dat is één van de jongens op dat huis. En Jacob, dus een andere vriend...
Hij gaat nu te snel.
Oh, sorry.
Die vraag wil ik stellen. Ja, we hebben het niet voorbesproken hoor of zo. Dat gebeurt allemaal heel natuurlijk. Leno, we hebben een heel mooi beeld uitgezocht, namelijk het beeld van het beroemde beeld, het clichébeeld eigenlijk van de koorstudent uit Jiskevet. Ja, dat is dat. Klopt dat beeld nog steeds?
Nou, ze zijn over het algemeen genomen iets jonger dan deze.
Oké.
Dit zijn karikaturen die door koorballen zelf worden nagespeeld. Dus in dat opzicht klopt het, want...
Ze zijn inwisselbaar geworden.
Nou, als een koorbal dronken is, dan roept hij arbeiders, ik word er ziek van. En dat roept hij volgens mij omdat hij het dus bij Jiskevet heeft gezien. En niet omdat hij nou direct ziek wordt van arbeiders. De legende in Amsterdam, ik weet niet of het klopt, is dat de heren van Jiskevet vlakbij... de Warmoestraat waar de vereniging is, kantoor hadden. En elke keer de jongens langs zagen lopen. En dachten, daar kunnen we wat mee. Ja. Maar ik keek vroeger nooit van televisie. Dus de meeste Jiskevet sketches die ik in het begin heb meegekregen toen... waren dus van koorballen die hen naspeelden. Omdat ze het zo'n mooie, eendimensionale vertolking van zichzelf vonden.
Ja. Maar er is meer daar, hè? Want het, als ik het boek lees, het gaat... Alles draait om loyaliteit. Alles draait om die band van het studentenhuis, je vrienden, die verlogen je niet. Die val je nooit af. Je staat altijd voor elkaar klaar. Ik bedoel, boeken worden geschreven door ras-individualisten.
Ja. Ja.
Word je helemaal gek?
Het boek is vrij autobiografisch, maar er zijn natuurlijk echt wel dingen die ik... die in zo'n verhaal dan terugkomen echt heel anders. Dus het is heel erg een gemeenschap van mensen die dus op hun 18e... in een soort toch wel schijnvolwassenheid... je bent toch nog niet echt volwassen... bij elkaar worden gestopt en dan in een soort compressietank. En dan moet je vrienden met elkaar worden. En dat word je dus voornamelijk door maar heel veel tijd met elkaar door te brengen.
Ja. Wat jullie elkaar aandoen, er is één scène in van... een van de jongens die te lang op het toilet zit. En dan om dat af te leren wordt zo'n vergeet door te trekken.
Ja.
En dan wordt die dat staat in het boek, kan ik wel verklappen, want er zitten wel meer gekke dingen in dat boek die u zelf maar moet lezen. Dan wordt die drol uit de toiletpot gehaald door Matthijs is, maar die student doet er een strijker in. Ja, strijker voor de jongeren onder ons. Of de ouderen onder ons. Dat is vuurwerk wat je dan afsteekt langs een muziekdoosje. Dat stopt en die drol legt hij neer in de kamer van de jongen die altijd vergeet door te trekken.
Ja.
Echt gebeurd?
Ja, dat is toevallig echt gebeurd. Ja. Ja.
Ja, dat was jij degene?
Nee, ik heb niet afgestoken. Ik heb wel geholpen.
Maar was jij degene die vergaat door te trekken?
Nee, dat heb ik wel van mijn moeder geleerd. Er was een jongen die dan kwam en de huisgenoot van mij de keuken binnen. Ja, het is een beetje een platte anekdote, maar goed, die kwam de keuken binnen.
Hij staat erin.
En die zei...
je kunt niet meer weglopen.
Nee, die zei tegen die jongen, Tom... En zag je Tom zo op de bank zitten. Oh, kut. En dan liep hij dus aan de play en dan hoorde hij hem doortrekken. Dus die jongen vergat altijd door te trekken. En daarna nooit meer. Dus het heeft ook een zekere disciplinerende functie als je die jongens bij elkaar zet. Als ik het zo'n woord geef, wordt het misschien weer...
Dat goed dat jij zegt, want iemand werpt zich toch op als vader.
Ja.
Iemand anders werpt zich op als moeder.
Ja.
Wie was jij?
Nou, ik denk dat je alle, net zoals in het echte leven, als je dat ooit gegund is, dat je op een gegeven moment in het begin, als je daar aankomt, dus dan zijn er een paar jongens, die zijn 3 of 4 jaar ouder... daar zit zo'n verschil tussen, omdat ze net 4 vakjes bestuurskunde hebben gehad, maar dan kunnen ze een paar termen, dat je kijkt zo tegen die mensen op. Dus die zijn dan, dat blijft helaas ook zo. Dus nu als ik met de jongens in de kroeg sta, doen ze nog steeds alsof ik 18 ben. En als je zelf een paar jaar ouder bent, dan merk je dus dat er ineens op jouw kamerdeur wordt geklopt en gezegd van god, ik moet een keuzevak doen, wat raad je aan? Dus je krijgt allebei een beetje.
Ja.
Sommige, Mats' rol is volgens mij streng disciplinerend en anderen zijn wat moedelijker.
Ja. Even over dat voorbeeld. Hij heeft inderdaad één van de studenten is Jacob. Daar kijkt hij heel erg tegen op. En Lendo, ik wil je vragen om de foto te laten zien van Nescio. Nescio, ja, is ook bekend van titaantjes, uitvreter. En de geest van Nescio hangt over dit boek. Vooral de uitvreter.
Ja. Dank je.
Nu moet je niet gaan zeggen dat ik op mijn nek klets.
Nee.
Maar dat een beetje omlijstte met...
Nee, dat klopt. dat kon namelijk, los van het feit dat ik die boeken heel erg bewonder... Ja. Is de Jacob, dus de andere vriend van de hoofdpersoon... is een kant die ook echt aan zo'n vereniging en aan studeren bestaat. Namelijk van, dat is zo'n suffig woord, maar jezelf ontwikkelen. Dus die is heel erg... Die leest heel erg Nescio en Eliot. Ja. En die is een beetje de mentor van die hoofdpersoon.
Maar het is ook een idealist, want hij zegt eigenlijk in een hele mooie monoloog... zegt hij, de maatschappij holt je individualiteit uit. De maatschappij, daar moet je zo'n prijs voor betalen om daar een rol in te spelen. Dat is eigenlijk een machinerie.
Ja.
Het echte leven speelt zich af in boeken, literatuur.
Ja.
Ja, dat is de uitvreter.
Ja.
En uiteindelijk, dat loopt... Heeft zo iemand ook echt bestaan? Of is dat een afsplitsing van jou?
Dat is volgens mij zoals alle karakters in het boek... gewoon een samenstelling van vriendjes van mij. Dus, en van, een deel ook van mezelf. Maar ik heb bijvoorbeeld een jongen in mijn vriendenkring gehad... die dat zo stellig vond dat hij dus eigenlijk helemaal niet zo goed... dat de studie eigenlijk helemaal niet zo goed ging als dat hij zei dat het ging. Omdat hij zo niet... die verwachtingen van wat zo'n maatschappij van je wil... omdat hij daar zo moeilijk mee om kon gaan. En ik heb ook wel vriends gehad. Dat is een van de... dat zit ook in het boek. Dus dan ben je 18 en dan luister je naar... wat een beetje ontwikkelde muziek op de middelbare school... maar het is toch voornamelijk toch wel heel erg 3FM, dare I say so. Ja. En dan kom je op zo'n huis en dan is het gewoon... zit er een jongen, die gaat dus achter de piano echt wat laten horen... en s'avonds laat gewoon eens een goede plaat opzetten in zijn kamer... Want je hoeft de volgende dag... Ik bedoel, er is geen moeder die roept en daar moet je het licht uit. Dus dat...
Ja. Heb je toen ook Nescio ontdekt?
Ik heb Nescio toen van... Ik had dat nooit gelezen op de middelbare school. Omdat, dat staat dan op zo'n lijst, weet je. En daar staat dan 1914 achter. En je leraar zegt er niks over.
Geen Eerste Wereldoorlog.
Ja,
en
dan 100 jaar oud, weet je. En dan denk je aan andere auteurs van 100 jaar geleden... die niet zo nog lekker weglezen. Dus toen kreeg ik een vriendje van mij die zei, dat moet je nou echt eens lezen. Ja. En hetzelfde geldt voor bepaalde muziek, weet je. Dat moet je nou echt eens luisteren.
Ja. Wat trof jou in Nescio? Wat was het dat jou raakte?
Ja, alles, hè. Voor mij gaat dat boek eigenlijk over... dat heb ik wel eens vaker zo gezegd... en ik ben totaal niet gelovig opgevoed, maar dat gaat echt over God. In een niet zware manier kan ik natuurlijk ook wel eens uit het raam kijken... en dan zie je die kleur, weet je, de afgelopen dagen die kleur blauw... Ja. En dan denk je van wie wat en waarom. En dat boek heeft 40 bladzijden nodig om de hele tijd... dat is zeg maar de hele tijd de grondtoon waar dat verhaal op terugkomt.
De verwondering?
Ja, de verwondering en ook de volstrekte zinloosheid. Luc de Vos zingt in zo'n liedje van Gorky. Eigenlijk is het heel simpel. Het leven is hard en dan ga je dood. Daar gaat dat boek ook over. Maar dat doet het zo prachtig. Over die zon die elke dag maar weer opkomt en ondergaat en niet anders kan.
En alle personages zitten in de beklemming van dat besef.
Ja.
Van de tijd die ze daar doorbrengen, dat is de speeltuin.
Ja.
En hun de meeste van die ouders zijn wat gefortuneerder. Ja. Hun vaders hebben het leven gezien. Die kunnen die kinderen overal wel op posities krijgen, waardoor ze net als zij worden.
Ja. En de vraag is dus of je dat wil. Ja. Dat klinkt heel erg...
Ja, ik wil dat niet.
Nee, dat klinkt nou heel erg zo van... dat is toch heel prettig. Je vader is arts, dan kun je ook arts worden. Maar dat is volgens mij alleen fijn als dat ook echt je ambitie is.
Dan het echte leven. Want Philip komt in aanraking met het echte leven... door in het casino te gaan werken. Lenno, hebben we dat plaatje hier? Daar is hij. Vertel mij nou eens waarom ik dat plaatje heb uitgekozen.
Ja. Nou, ik heb zelf...
Heb jij het 100 Casino gewerkt?
Nee, een huisgenoot van mij heeft in het 100 Casino gewerkt. En die had altijd zulke verhalen daarover. En ik vond het zo fascinerend, omdat net zoals een studentenvereniging het casino eigenlijk een enorm gesloten gemeenschap is. Ja. In tegenstelling tot een studentenvereniging die op een soort volstrekt egalitaire... daar zijn er alleen maar mensen in dezelfde leeftijdsgroep... die elkaar min of meer besturen, is al niet echt het woord... die met elkaar
een soort, hoeden.
Ja, een soort groep... is het casino, is een staatsbedrijf.
En alles is zwart of wit.
En alles is zwart of wit. En mensen worden... ja, hoe zou ik dat nou zeggen? Soms doe je ook in een studentenvereniging dingen waar je eigenlijk... waarvan je kunt zeggen, die heb ik misschien moeten doen... zodat ik weet dat ik dat niet meer wil doen. En dat zien de jongens ook in het casino. Maar wat ik nou zo fijn vond aan dat het casino tegenover... dat je tegenover het koor kunt zetten... is dat het casino zou dus zogenaamd... schokverslaafde, weet je wel, vanuit de maatschappelijke functie, van die functioneren, gewoon gesprek van moet u dit wel doen? Terwijl in de realiteit worden die mensen gewoon zeg maar tot op de laatste druppel uitgewrongen.
Het is nog veel cynischer dan dat. Als Philip gaat klaar bij het afscheid nemen van elkaar, zoals ja. het mooi heet, de vraag krijgt, is er nog iets wat je zou willen verbeteren aan dit bedrijf? En dan, ja. en dan dit verhaal vertelt van ja, moeten we niet eens een keer kijken naar die echte verslaafde?
Ja.
En dan zegt hij maar wat?
Ja.
Dan word je ontzettend boos op hem.
Ja, en dan zet hij zo'n streepje in mijn overgeopmerking, streepje, dankjewel. En dan wordt Philip zo... en dan zegt hij dus, daar zit dan de titelverklaring. Er is niemand in de stad die zich meer bekommert om deze mensen dan wij. En dat is dus misschien wel waar.
Ja.
Maar dat zegt wel heel veel over de mate van bekommering.
Ja.
En ik vind zelf dus... dat zit ook natuurlijk in het boek. Het is best wel een casino.
Ja.
Überhaupt.
Ja, de Philip, de hoofdpersoon, maar die andere jongens ook... Die gaan door die stad als inderdaad balletjes op roulette tafel.
Ja.
Van sensatie naar sensatie. Dat maakt het boek ook lekker om door te lezen. Want het enige sappige plaatje nog niet afgespeeld. Of er komt het anders aan. Maar er is ook vaak ontroering. Toch, Lenno? Er is ook vaak ontroering in het boek. En daar hebben we een plaatje bij gezocht. Een mooi plaatje. Waar we naar gaan luisteren.
Liefste, de nacht is als een gedicht, vol van mysterie en verlangen. Diep in jouw ogen glanst er een licht, dat mij in boeien houdt gevangen. Al dit verhaal en
waar is het
verteld, maar ach, dat moet je niet omgeven.
Laat mij als ridder jouw rustig wegdraaien, Lenno, want dit is een ode aan Amsterdam.
Ja, nou dat is... Dat is mijn boek ook, maar ik hoop niet dat mensen over zoveel jaar dan het ook onverstaanbaar vinden.
Vind je het onverstaanbaar?
Nou, ik vind het zo truttig als ik dat... zo braaf en zo binnen de lijntjes...
Dit liedje bedoel je?
Ja.
Ja, nou goed, het hoort ook bij die tijd. En ik hoor het juist als een hele nostalgisch liedje... waar een bepaalde sfeer wordt opgeroepen van een tijd die er niet meer is.
Ja. Daar heb ik dus eigenlijk echt een hekel aan.
Ja, maar het probleem is dat over 50 jaar mensen het boek ook gaan lezen.
Ja, waarschijnlijk wel, ja. Ik heb nu al dus wat ouder
lezen. Leg je er maar bij neer.
Ja, die zeggen, ik word er heel melancholisch van.
Ja. Heeft je het verrast?
Ja, nou, dat heeft me in dat opzicht wel verrast. Dat het laatste wat ik heb, wat ik zelf beoog, is melancholie.
Jij bent uit 1984.
Ja.
Nou, dat is voor de meeste mensen hier gisteren.
Ja.
Maar het is een oude mannenboek.
Ja, de oude mannen die dus wel bollenootjes op vreemde plekken verstoffen. En, is het een oude man?
Er zit een scène in. Daar komen 72 bollenootjes in.
Nou, dat is wel heel veel, ja.
En een voorhuid.
Ja. Ja, nou,
en die twee dingen moet u nu in uw hoofd zo bij elkaar
of niet,
voegen.
Of niet.
Anders het boek gewoon lezen.
Hebben we ook een plaatje bij trouwens, of niet?
Hebben we ook een plaatje bij, Lenno?
Nee.
Ja.
Nee. Ja. Nee, ik heb niet geprobeerd, melancholisch boek te schrijven.
Nee, maar dat probeer je ook niet. Dat gebeurt gewoon.
Ja, nou dat zou dus heel goed kunnen. Dan ga ik...
Schrik je daarvan? Vind je dat vervelend om te horen?
Nou, ik vind het niet vervelend, maar... ik had altijd een hekel aan mensen die naar me toe kwamen als ik studeerde en zeiden... geniet er nog maar van, jongen, want het zijn de mooiste jaren van je leven. En dacht ik altijd, ja, dat zegt heel veel over uw leven en hoe dat nu waarschijnlijk is. Maar ik hoop als ik straks 40 ben dat ik dan ook denk, dit zijn hele mooie jaren van mijn leven. Dus dat is echt het laatste wat ik heb willen beogen.
Hoe bevalt het schrijverschap?
Nou, het zijn de mooiste jaren van mijn leven.
Nog één vraag. En nog even. Ik vind het erg mooi boek. Het is erg fris. Goed geschreven. Mooie, leuke dialogen. Veel seks. Altijd goed. En natuurlijk, Dilma, vind ik dat de geest van Neskjoder. Maar waar ik het niet mee eens ben, is dat het toch happy end. Het is een beetje happy end-achtig einde.
Ja, is dat zo?
Ja, ik had toch verwacht dat Karen zou een geslachtsziekte zou oplopen.
Ja.
En dat het haar fataal zou worden. Iets om bij...
Ja, ze is 23.
Ook met Matthijs loopt het toch ook goed af. En,
ja, en bij Jacob?
Ja, nou goed, dat wil ik dan niet verklappen.
Nee,
hè?
Maar ja, nee, ja.
Sorry,
Nee, ik heb het daar helemaal...
Maar van Jacob weet je het van pagina 1 al. Hij heeft nog niet zijn mond open gedaan, wie weet al. Dat komt wel meer goed.
Ja.
Nou goed, we moeten het afsluiten.
Nee, nou, om daar heel kort antwoord op te geven dan. Ik heb daar heel lang met mijn redacteur over gehad. Waar stop je en wat voor een gevoel geeft dat de lezer dus mee? En ik wilde eerst stoppen iets eerder terug in het boek, waardoor dus dat die laatste scènes...
Ja.
En... Maar toen zei mijn redacteur, je bent echt nog te jong om zo cynisch in het leven te staan.
Wil Hansen zei dat, de redacteur.
Ja, Wil Hansen zei,
redacteur, ja.
Hij zei, eindig nou niet met zo'n paukenslag. Eindig nou met een iets lichter, gewoon die twee scènes er echt nog bij houden.
Ja.
En dat heb ik toen gedaan. En ik vind het eigenlijk wel, ik vind het ook te deprie om dus te zeggen, ze zijn 23 en het is allemaal al gebeurd. Maar dat is het natuurlijk wel. Maar ja. Dat weten ze zelf nog niet.
Mooi einde. Dankjewel. Dank je wel. Philip, niet meer in de stad.